Dit is Papa India 4 Alpha Alpha.
This is a broadcast transmission of Papa India 4 Alpha Alpha, the club station of the Netherlands Society for Experimental Radio Research called Veron. This broadcast will be in Dutch. Should you be interested in a QSL card, please call in at the end of this broadcast. This is Papa India 4 Alpha Alpha.
Dit is Papa India 4 Alpha Alpha. Dit is Papa India 4 Alpha Alpha. Dit is Papa India 4 Alpha Alpha. Dit is Papa India 4 Alpha Alpha. Goedenavond en hartelijk welkom. Je luistert naar de maandelijkse uitzending van Papa India 4 Alpha Alpha vanuit de mediastad Hilversum. PI4AA is de verenigingszender van de Veron. Wij zijn in de lucht op iedere eerste vrijdag van de maand via de volgende frequenties. Op 40 meter hoor je ons op 7073 kHz en dat is plus of min QRM. In de 2 meter band zijn wij te beluisteren op 145.325 MHz in Midden-Nederland. En ook hoor je onze uitzending via PI2NOS natuurlijk op 430.125 MHz. Het is 9 uur. Let the show begin. Veel plezier bij Papa India 4 Alpha Alpha.
Een hele goede avond en welkom bij deze uitzending van Papa India 4 Alpha Alpha. Ook vandaag zullen we de uitzending beginnen met de gebruikelijke nieuwsitems. Vervolgens is er een bijdrage van een man die normaal vooral op de achtergrond te vinden is, maar dit keer toch even kort een interview heeft gemaakt. Je hoort Thijs, PA5 Thijs, met Maarten, PA7M, praten over de afgelopen ballonvossenjacht. Daarna het PI4AA radioreport met Rob, PE1ITR over de 10 GHz web SDR in Eindhoven. Na het interview ontvingen wij van Rob een aantal opnamen van de WebSDR en die hoor je dus, jawel, na het interview.
Dit is Papa India 4 Alpha Alpha.
Korte nieuwsitems. De Jota Joti 2017 vindt plaats in het weekend van 20 tot 22 oktober. Ook staat de Jota Joti bekend als communicatieweekend waarin verschillende technieken worden gebruikt om te communiceren. Scouts kunnen daarnaast bezig zijn met techniek tijdens dit weekend. Een populaire activiteit is het solderen van het elektronica bouwpakketje. Ook het bouwen van een Jota-toren is een voorbeeld, waarin techniek en amateurradio samenkomen in één activiteit. De opening is vrijdag om 2200 uur, op verschillende frequenties in de 2 meter en de korte golfband. Ik heb nog een historisch radiofragment van Jota uit 1988 op de wereldomroep van Jonathan Marks kunnen opduiken. Toen ging het er als volgt uit.
For 48 hours last weekend, the amateur radio bands were full of thousands of special stations, jamboree stations. It was the Scout Jamboree of the Air, and in some countries that means that Scouts are allowed to sit behind the microphone of a ham transceiver and learn a lot about radio communication. Saturday afternoon was a cool, misty day. In the woods on the outskirts of Bussum, a town about 5 minutes away from our studios here at Radio Netherlands, people were busy. About a dozen Cub Scouts were sawing wood ready for the campfire that evening. Inside the headquarters, another group was trying to make contact with the other 258 special jamboree stations around the country and several thousand around the world. Marianne van Marschalk-Leviert is on the National Board for Scouting here in the Netherlands. And I asked her how many scouts we're talking about.
If you take the whole of our organization, it's about 125,000 members, and that's including members and the leaders. And the Cub Scouts Brownies, because we are a merged organization, so we have both boys and girls, is about half of the organization.
So what's the idea behind it?
The idea behind it is to have contact with scouts and guides all over the world. And of course it's not possible to travel to Africa or America quite easily. And talking to them via Jota is of course a challenge for all the, especially the younger ones.
And is the idea simply to promote radio, or is it also to give them a feeling that of course there are other cultures around the world?
Mm-hmm. It's more to give them a feeling about the other cultures around the world, and radio is then a medium to do that.
Are there other things on an international scale that take place?
Oh yes, a lot of international camps of course that take place. First, when you start with the very young ones, they have the correspondence via postbox, international postbox, and that's the first contact. And later on they visit each other and visit international camps. Of course the World Jamboree is a well-known affair. It's not like a sports organization. You do only one thing, but you do a lot of different things. And in that way you discover yourself, the world around you, and yeah, you can look wider than your own borders as well.
But having been on the air for nearly...
Name deze kant is René, Romeo, Echo, Nico, Echo.
Poor old René was losing his voice. A 2-meter VHF radio had been set up on one side of the hut. On the other, technical coordinator Leo Fokranos sat in front of a shortwave transceiver. Around 4 o'clock, conditions got rather poor. So while it was still, I asked him to explain how the jamboree was organized at that particular location.
The Boy Scouts and the Rovers, they were here for the full weekend. We've started on Friday evening and we'll close down Sunday at noon. And well, we make a mix of a campfire and eating and sleeping and jamboree and radio and just being together. This happens every year.
What have conditions been like?
Conditions are, well, worthless. It was expected to be, well, very bad on HF. And, well, 18 meters is, of course, always open for the Dutch QSOs. And, well, as I told, there are 260 groups, 259 groups in Holland. So that makes enough possibilities for contacts. But 20 meters, 15 meters, it's not very good from here.
The Dutch BTT allows the scouts to speak in front of the microphone during the jamboree without having to pass the radio amateurs exam. A licensed operator has to supervise things, though, and regularly identify the station and its location. So what do the scouts talk about?
About summer camps or about special events, building towers, well, a variety of subjects all related to scouting.
There were people there who'd obviously done this all before. Other younger scouts were quite clearly overawed by it all. I asked one young operator how far their furthest contact had been.
I think in Canada, Vancouver.
It must be quite interesting too, with all the different languages.
Yeah.
This is Papa Alpha Zero Quebec Radio November. Papa Alpha Zero Quebec Radio November stroke jamboree. CQ jamboree. CQ jamboree.
A portrait of one of the several thousand scout jamboree stations active this past weekend.
Het thema van de Wereld Scouting Organisatie is Celebrating 60 Years Connecting Scouts. Radiostoringen door ledlampen. De DARC heeft in een recent verschenen persbericht geklaagd over de duidelijke toenemende storing in het radioverkeer, draadloze diensten en zelfs in de DAB-ontvangst. Als schuldigen wijzen ze niet correct ontstoorde ledlampen aan en de politiek die dit thema verwaarloost en geen goede voorschrift uitvaardigt. Volgens de DARC zijn hun bezwaren bij het tot stand komen van de wet over elektromagnetische communicatie eenvoudig genegeerd. Het gevolg zou zijn dat de ledlampen verkrijgbaar zijn en ook gebruikt worden die erg veel storende radiogolven opwekken. Ook de Bayerische Rundfunk heeft op dit moment problemen. Slecht of te goedkoop ontworpen ledlampen hebben een geïntegreerde schakelende regelaar, die door zijn snelle schakelflanken elektromagnetische straling met een breed HF-spectrum uitstraalt. Ook de zogenaamde elektronische trafo's voor verlichtingssystemen op laagspanning zijn elektrisch gezien met geen pen te beschrijven, want ze genereren aan de uitgang blokgolven in het kilohertzbereik, die via soms meterslange als antenne werkende aansluitdraden aan de lampen worden aangesloten. Zulke minderwaardige producten zouden gewoon verboden moeten worden. Daar komen dan nog de storingen bij die worden veroorzaakt door elektromagnetische reclameborden en met LED's uitgeruste verkeerslichten enzovoort. De onwetende consument geeft de schuld voor slechte ontvangst ten onrechte aan de fabrikant van zijn radio. De politiek heeft het probleem onderschat, omdat in hun opinie toch al bijna alle radioomroep per kabel of satelliet gaat en gedigitaliseerd is. De kritiek is vooral gericht tegen de huidige Duitse regering, die bij het tot stand komen van de wet een anders gebruikelijke hoorzitting met neutrale experts heeft afgewezen. Volgens DARC schendt de bondsregering daarmee het internationaal recht en overtreedt het ook nog het EU-handvest. De bron is electormagazine.nl. Dan van de EMC-EMF-commissie, Radiated Meting 0 tot 30 MHz in de maak. Dat de Veron zitting heeft in een amateuroverleg met Agentschap Telecom weet bijna elke radioagentamateur. Maar dat de Veron EMC-EMF-commissie een stem heeft bij het NEC-EMC-overleg en actief lid is van de EMC-ESD-vereniging is niet zo algemeen bekend. En dat niet alleen PV-installaties ongewenste storing veroorzaken mag blijken uit het feit dat de Veron EMC-EMF-commissie ook een ledlamp in onderzoek heeft. Hier heb je een heuse zendvergunning voor nodig. De lamp zit 30 dB boven de norm, aldus André Carniers, voorzitter van de Veron EMC-EMF-commissie. Dan de dag van de radioamateur. De 57ste dag van de radioamateur wordt gehouden op zaterdag 4 november in de Amerika-hal in Apeldoorn. Deze dag biedt naast commerciële en niet-commerciële aanbieders van elektronica ook een nagenoeg complete presentatie van alle commissies. Ideaal voor belangstellenden die meer van onze hobby willen weten. Vossenjachten. Ik heb er nog één gevonden in oktober. Groesbeek, de 80 en 2 meter vossenjacht op zondag 8 oktober aanstaande. Het is een dubbele ARDF-jacht op 80 en 2 meter en de tijdregistratie is met Sportident chips. Indien u geen chip heeft, dan kunt u deze huren aan de start voor 2 euro. De loopkaarten worden aan de start verstrekt voor een bedrag van 1 euro. De startplaats is restaurant Het Zwaantje, Groesbeekseweg 106 in Mook. Heeft u nieuws? Laat het ons dan weten.
Dit is Papa India 4 Alpha Alpha.
De 39ste landelijke ballonvossenjacht van 10 september 2017 was anders dan de vorige jaren door verschillende oorzaken. PI4AA was op bezoek bij Maarten, PE7 Mike, de man achter de techniek van de ballonvossenjacht, om dat toe te lichten. Maarten, allereerst was er dit jaar een andere startplaats.
Ja, de opstartplek. Nou, we zitten al jarenlang bij het KNMI, zijn we daar te gast. Dat ging jarenlang natuurlijk goed, maar er waren een hoop lieden die inmiddels gebruik maakten van allerlei internetsoftware om berekeningen te doen waar die ballon ongeveer terecht kwam. Nou, en we hadden gezegd, ja, het moet wel een pijlwedstrijd blijven. Uiteindelijk moet men gewoon door middel van pijlen de ballon gaan vinden en niet door het opvangen omdat je ongeveer al weet waar die terecht komt. Dus hebben we ervoor gekozen dit jaar om het een beetje anders te doen. We hebben dus gezien van nou, KNMI, dat weet iedereen en we gaan dus omhoog op een geheime opstijglocatie. Wel een locatie die er iets met ballonnen te maken had, namelijk bij Wiegers Ballonvaarten in Soest. Die heeft namelijk een hele grote hal en daar konden we heel mooi de ballon opblazen. Ook zeker gezien vanwege de harde wind die er op die dag stond. Daarvoor moet je natuurlijk wel een mobiele gasvulinstallatie hebben en allerlei andere dingen. Dus ja, een hoop nieuwtjes dit jaar. Maar goed, het was, de opstijglocatie was dus geheim vanwege het feit dat we de deelnemers met rekenen even wilden uitschakelen.
We hebben tijdens het peilen gemerkt dat er een andere zonde aan de ballon hing. Waarom was dat?
We moesten natuurlijk vanwege het feit dat we mobiel gingen oplaten ook aan een iets andere zonde. Onze vorige zonde was 2200 gram en ik moest terug naar 1500 gram. Omdat deze ballon gewoon niet meer kon trekken. Nou, uiteindelijk gaande de bouw kwam ik erachter dat ik op 1050 gram uitkwam met alles bij elkaar. Genoeg in ieder geval voor deze ballon. Deze kon het eigenlijk makkelijk trekken. Dus ja, dan moet je hem op een bepaald niveau afpersen. Dan gaat hij met een bepaalde stijgsnelheid omhoog. Nou, we wilden hem iets langzamer laten stijgen als dat we de vorige jaren hebben gedaan. Zodat het een wat leukere, langere rit werd. Maar het werd wel een hele lange rit. Want er zat ons iets anders nog parten en dat was de harde wind. We zagen eigenlijk tussen de twee GPS-fixen in, zagen we snelheden van 150 km per uur. En eigenlijk werd die ballon gewoon door de harde wind meer naar voren gedrukt dan dat hij echt omhoog kwam. Stijgsnelheid was niet hetgene wat wij voor ogen hadden. Ja, en dat had eigenlijk tot gevolg dat hij pas om een uurtje of 5 na de lancering op zijn top was. En dan praat je over ongeveer 31 kilometer. En daar klapt hij dan en toen kwam hij naar beneden. Nou, dat ging vrij rap, omdat een van de parachutes volledig in de ballon was gewikkeld. Dat gebeurt wel vaker. En de andere parachute moet hem dan remmen. Maar al met al lag hij toch ver in Duitsland. Dus het is een combinatie van dat wij hadden bedacht dat we hem iets langzamer wilden laten stijgen. En een combinatie met de harde wind dat hij zo ver weg is gekomen. Dus daar moeten we volgend jaar wel even om denken.
De zonde zat ook niet meer in de bekende ronde bol. Was die ook te zwaar geworden?
De zonde die ik nu had gemaakt, dat was een piepschuimen doosje. Dat was van een verpakking van een oude autoradio. Dat was een hele mooie verpakking die ik precies goed dicht kon en waar alles mooi in paste. Ook omdat we de twee meter zenders hebben laten vallen, was er wat meer ruimte in het doosje en kon de transponder ook in het doosje zitten. Het doosje was niet heel erg stevig. Het heeft tijdens de landing een behoorlijke klap gemaakt. Er zitten wat deuken in, dus ik weet niet of ik dat doosje volgend jaar nog ga gebruiken. Dus ik moet toch wel even op zoek naar iets anders. Maar het gaat geen bol meer worden, want ik heb wel gezien dat dit doosje veel rustiger was in de wind. Dat zag je met name op de ATV-beelden. Ja, waarschijnlijk ook door de wind dat die mooi strak in de lucht lag. En eigenlijk veel minder tolde als die vorige bol. Dus ik ga wel met het doosjesversie ga ik verder. Maar het zal waarschijnlijk wel weer een nieuw doosje worden. De temperatuur die liep erg naar beneden. Ik heb temperaturen gemeten van ongeveer min 10 in de zonde. En dat geeft toch wel wat te doen met de accu's die erin zitten. Dus er moet iets meer piepschuim in.
Het was een heel eind rijden dit jaar, Maarten. Ver over de Duitse grens.
Ja, hij is terechtgekomen net achter Münster in Duitsland. Ja, daar lag hij eigenlijk in een stukje een beetje braakliggend weiland. Net naast de spoorbaan en de autoweg. Daar is hij terechtgekomen. Er is ook een videootje op YouTube waar je kan zien dat we hem daar eruit halen. Mede door de behoorlijke daalsnelheid, omdat een van de chutes toch helemaal niks deed eigenlijk, is de zonde best wel te hard terechtgekomen. Hij heeft een flinke deuk opgelopen. En met name is ook de batterij van de 2-meter-zender daarbij losgeschoten. Ja, die moet ik volgend jaar gewoon wat verder goed vastzetten. Dat was eigenlijk de grootste batterij die erin zat. Waardoor het signaal op 2 meter dus uitgevallen was. En wij merkten dat op een gegeven moment ook. We hebben natuurlijk een achterdeurtje erin gebouwd, zodat wij altijd bij die zonde kunnen komen. Maar ja, gaandeweg daar naartoe hoorden wij ook helemaal niks. Dus we vreesden het ergste. Met name ook omdat we zagen dat er een treinbaan liep daar. Dus ik had even het gevoel van hij ligt op de treinbaan en hij is doormidden. Maar dat was niet zo. Dus hij lag gewoon in een weiland. De accu was gewoon losgeschoten. Dus die heb ik heel gauw weer vastgesoldeerd. En de zonde weer aangezet. Dat heeft wat pijlers eventjes op een moeilijk been gebracht. Want ze hoorden natuurlijk ineens niks. Ja, en er waren toch best wel wat equipes in de buurt. Dus je zag wel het moment dat ik het 2 meter signaal weer in de lucht bracht. Dat ze heel snel allemaal binnenkwamen. Dus het waren er meer dan dat ik eigenlijk gedacht had. Zover in Duitsland. Volgend jaar gaan we wel op dezelfde voet verder. We gaan dus wel weer mobiel oplaten, want dat leek ons toch wel een leuk. Want je zag echt dat mensen er moeite mee hadden, dat ze geen berekening hadden. Dus dat gaan we zeker weer doen. Alleen de zonde moet nog eventjes wat nagekeken worden. Er was met name ook op de transponder een hele dove ingang, hebben we gemerkt. Er kwamen maar een paar stations overheen die een beetje hard waren. Dus daar is ook nog iets mis. Er moet dus even een nieuw doosje omheen. Dus en dan gaan we op diezelfde voet waarschijnlijk verder.
2018, dat wordt de 40ste ballonvossenjacht. Alweer een jubileum. We zijn benieuwd, Maarten. Succes!
Dit is Papa India 4 Alpha Alpha. Papa India 4 Alpha Alpha brengt iedere maand het radioreport waarin de radiohobby centraal staat. Het radioreport vertelt over de gekste, nieuwste, spannendste, maar vooral leukste radioonderwerpen. Dit is het PI4AA Radio Report.
Vanavond in de uitzending hebben we Rob, P1ITR. Rob, kun je jezelf even kort voorstellen?
Ja, goedenavond. Ik ben inderdaad Rob. En mijn roepnaam is P1ITR. En ik heb mijn licentie toen gehaald in 1981. En de C, eerst de D en toen de C in 1983. En ik ben eigenlijk altijd actief geweest op VF en hogere, 6 meter. En alle hogere frequenties tot de microgolfbanden.
En dat heeft dan ook echt jouw interesse, het microgolfwerk?
Nee, eigenlijk veel meer het VF en UF gedeelte. Eigenlijk 70 centimeter is eigenlijk een beetje mijn hoofdinteresseband. Dat is eigenlijk nog steeds, want ik doe dan nog steeds moonbounce. Maar langzaam ben ik ook opgeschoven naar de hogere banden ook. Omdat het steeds eenvoudiger wordt om daar zelf spulletjes voor te maken.
Ja, dat blijkt. Want op de Veron VF Hogerdag, begin 2016, hadden jullie een demootje staan. Kun je eens kort vertellen, wat konden we daar zien?
Ja, dat was in 2016. Toen ik was samen met Erik, PE1MIX, kregen wij het idee om een ontvanger te maken. We waren toen bezig met het relaisstation, PI2EAV. En op die locatie boven zeiden wij eigenlijk voor de grap, zouden we hier een 10 gigahertz ontvanger neer kunnen zetten. En Erik die zei, ja, ik heb heel toevallig tweedehands, heb ik van SSB Electronics een transverter gekocht. En daar zit eigenlijk een converter bij waar ik niks mee ga doen. Die zouden we hier gewoon op het dak kunnen zetten. Oh ja, zei ik, dat is wel een goed idee. Dan maak ik wel een met een Raspberry Pi, een web-SDR, met de software van Pieter Tjerk erin. En dan kunnen we op die manier kunnen we de activiteit wat ophogen en, het belangrijkste, ons eigen signalen terug horen. Dus we hebben heel snel eigenlijk een opstellingje gemaakt En die daar neergezet. Van, nou, die gaan we daar op het dak zetten. Maar dat heeft toch iets meer voeten in de aarde gehad uiteindelijk.
Ja, heeft het moeite gekost om het op te bouwen? Heeft het veel tijd gekost?
De opstelling was redelijk snel. Ik heb toen een binnenunit gemaakt in een 19-inch kast, zo'n E-unit met een Raspberry Pi erin. En het idee was al snel van, oké, daar komt dan een Funcube dongle in, want die heb ik nog één liggen. En er lag op die repeaterlocatie een coaxkabel naar het dak op ongeveer 45 meter hoogte. Dus die zetten we eraan vast en dan doen we de unit boven aansluiten met een slotantenne. Want Erik die had ook een slotantenne. En die maken we dan in een kast. Maar al snel kwamen er enkele verzoeken. Eén was van ja, maar jullie hebben gewoon een vrijlopende kristaloscillator. Maar dat is ook helemaal niet stabiel. En dacht ik van ja, dat is waar. Dus uiteindelijk zijn we een GPS-gelokt oscillator gaan maken. Zodat we in ieder geval altijd op frequentie staan. Dat is allemaal nog daarna gekomen. Er kwam het aanbod voor een zeer goede preamp op 3 centimeter. En er kwam het aanbod om voor die slotantenne, men zei ja, jullie gaan dat ding op zeg maar 50 meter hoog te zetten. Dat staat in weer en wind, dat moet je goed afschermen. En ik heb een, dat was Tony volgens mij, PNL-TGA, die zei ik heb een hele mooie buis, een soort van een oude radardoom, die moet daarin komen. Dus zo kwamen er ineens allerlei, door juist dat we dat ding gedemoed hebben, allemaal initiatieven op gang van mensen die spullen kwamen aandragen. En dat moesten we dan integreren. En uiteindelijk zag er nog een kast, maar die heeft ook iemand geleverd. Han, ON4 Mike. Dus we zijn er allemaal mensen die wat spullen hebben aangedragen. En zo hebben we die bovenunit compleet gemaakt. Nou, dat heeft een tijdje, is daar overheen gegaan. Mede ook omdat ik dacht, die ontvanger, die moest GPS gelokt te zijn. Dat wilde ik eigenlijk snel klaar hebben. Dus ik heb zo'n U-Blocks GPS-ontvanger besteld. Zo'n China-ding. En ik dacht, oh, er komt meteen 10 megahertz uit. En dan kunnen we dan de oscillator mee lokken. En dat lukte ook wel. Totdat ik ging luisteren, toen hoorde ik gewoon één grote ruisbult. Dus dat ging helemaal niet zo goed. Dat jitterde enorm. Dus uiteindelijk is daar met een good old Jupiter GPS ontvanger. Met zo'n 10 kilohertz blok. Het signaal komt eruit. En dan met zo'n 10 megahertz kristaloscillator hebben we uiteindelijk de GPS-lok gemaakt. Nou ja, daar is enige maanden overheen gegaan. En uiteindelijk, na de VEF-dag, hebben we hem in november, dus eigenlijk maar een half jaar, geplaatst op het dak.
En dan kunnen we luisteren. Wat kunnen we nu horen als we nu naar de website gaan van de WebSDR? Wat kunnen we?
Nou, het werkt met een Raspberry Pi computer. En daar zijn op aangesloten 2 Funcube dongels. Ik had er eerst eentje, die had ik over. En die tweede, die heb ik er ook maar in gezet. Omdat in eerste instantie had ik maar 200 kilohertz. En toen deed ik door de week de bakenband. En in het weekend het SSB-gedeelte. Maar er was vraag naar dat er altijd bakenband was. En altijd SSB. Dus ik heb er een tweede Funcube-dongel bij gestopt in die Raspberry Pi. Dan staat hij wel op zijn tenen. Maar het gaat wel. Dus hij is afgestemd van 1368,000 megahertz tot 200. En het centrum van activiteit zit op punt 100. Zeg maar. En de bakenband die loopt van 800 tot zeg maar, 999. Dat is de tweede Funcube dongle.
Nou, meen ik dat we oorspronkelijk, maar dat is natuurlijk ook een verre toekomst, ook het plan hadden dat we ook de S-Helsat 2 zouden kunnen ontvangen op dit apparaat.
Nee, dat gaat niet, want die zit op een hele andere frequentie. Hè. Die zit een heel stuk hoger. En die vraag wordt mij wel eens gesteld van, ja, dat kunnen we ook met de S-Helsat doen. Maar eigenlijk hoeft het helemaal niet, want Amstrad DL die is gewoon een gigantisch mooi in Bochum luisterstation aan het maken. En er komt ook een WebSDR aan. Dus dat hoeven wij niet meer te doen.
Het zou dubbel op zijn. Oké, dan ben ik wel benieuwd. Wat heb je dan al, het apparaat staat nu een jaar, zeg maar. Wat heb je gehoord in de afgelopen 12 maanden?
Nou, best wel veel. Wat leuk is bij de start toen we hem net aanzetten. Toen hoorden we meteen het Belgische baken ON0 EME binnenkomen. Die is zelfs zeer sterk. Die gooit zelfs de ontvanger af en toe een beetje plat. Die overstuurt. En we horen continu het baken PI7 RTD over 80 kilometer uit Rotterdam. Kunnen wij continu horen. Daarnaast horen we ook PNL TGA. Die heeft een zendertje. En dat staat op ongeveer 60 kilometer afstand. Maar de klapper kwam eigenlijk in december. Want toen waren er ineens gigantische tropencondities. En op een gegeven moment, we hoorden af en toe nog wel wat Duitse bakens binnenkomen. Met vlagen. Maar toen ineens hoorde ik HB9G op de web SDR. Dus wij meteen een mailtje gestuurd aan de bakenbandbeheerder. Of de, ja, van de bakenbeheerder. Nou, die was in een no time. Ik denk nog dat het nog een half uur duurde. Dus was hij ook aan het luisteren op de web SDR. Want dat was een afstand van 558 kilometer. Nou, die tropen die hield aan. En wij hoorden dus uiteindelijk veel meer bakens. Ook uit Frankrijk. Maar ook aan de andere kant. Richting Denemarken. Oscar Zulu. Worden we twee bakens. OZ7IGI. En de klapper was eigenlijk OZ9 Golf Hotel Zulu. Op een afstand van 634 kilometer via tropo. Nou, dat had ik nog nooit in mijn hele zendamateurcarrière gehoord. Op 10 gigahertz zover.
Dat is wel extreem stoer.
Ja.
Want dan vraag ik me af. De antenne is een slottend lijntantenne. Het is een rondstralende antenne. Dat is niet een heel spectaculair apparaat als het gaat om gain.
Nee, absoluut niet. Nee, wij denken dat hij ongeveer 10 dB gain heeft. Het zal iets meer zijn. En het is een slotantenne, rondstralend, horizontaal gepolariseerd. En hij zit ook nog eens gemonteerd, de ontvanger, enigszins. Maar dat was meer om constructietechnische redenen. Best wel dicht tegen de mast aan. Dus wij dachten van, nou, één richting zal wel een schaduwwerking hebben. Maar daar merken we eigenlijk in de praktijk vrij weinig van. Dus hij ontvangt eigenlijk heel goed. Ik durf zelfs te zeggen dat het een heel gevoelige ontvanger is. Want ik weet van een aantal zendamateur uit het Groningse... Die kunnen met een 8 watt en een 60 centimeter schotel. Eigenlijk dagelijks horen die hun signalen terug op de web SDR.
Oh, dat is wel heel stoer. Dat is gewoon toch wel een behoorlijke afstand. Want hij staat gewoon in Eindhoven.
Hij staat gewoon in Eindhoven, ja. Ja, dus het is heel leuk om zelf experimenten te doen.
Ja, want daar heb je hem denk ik oorspronkelijk toch een beetje voor gebouwd. Gewoon je eigen zender kunnen terughoren.
Ja, precies. Het was eigenlijk gemaakt om onze eigen signalen terug te horen. En om de activiteit wat in de regio wat te bevorderen. En het is dan leuk. Je hebt allemaal een 10 gigahertz station, maar het staat niet altijd op het dak. Als je dan iets in de omgeving hebt waar je zeg maar je schotel vanuit een lage hoogte naartoe kan richten en zo elkaar terug kan horen, dan kun je toch een beetje een verbinding maken en een beetje spelen met je apparatuur en verbeteren. Nou, dat blijkt wel enigszins te werken. Maar dan hadden wij niet gedacht over veel grotere afstand.
Nee. Ja. Dus, ja. Zeg, heb je nog andere leuke dingen meegemaakt met die WebSDR?
Ja, naast die tropo is in de afgelopen zomer, is op 10 gigahertz heb je altijd regenscatter. Dan heb je van die echte sterke onweersgebieden. En dan hoor je een heel karakteristiek vervormd geluid. Het lijkt wel aurora. Dan wordt het signaal versmeerd door de regendruppels. En dan kun je ook ineens behoorlijke afstanden overbruggen. Zo is onze verste afstand, hoorde ik afgelopen zomer, hoorden wij ineens met hele harde signalen OK1 JKT CQ roepen. Op 3 centimeter, ook weer een afstand van rond de 600 kilometer. Volgens mij net niet, want hij zit een beetje aan de Tsjechische kant, zeg maar aan de westkant. Maar zo hoorden we wel meer stations. En ik heb zelfs daar wel een leuke anekdote mee, want toen wij die tweede Funcube dongel hadden geplaatst, ging wel eens de web SDR die stopte er wel eens mee dan. Liep de software vast. En dan moest ik hem herstarten. Maar ik was dus ook op 3 centimeter in verbinding met Zuid-Duitsland. Was iets van 400 kilometer van mij thuis uit. Want met regenscatter hoef je antenne niet altijd hoog te staan, zolang je die regenbui maar ziet. Of meerdere regenbuien. En toen riep een Duitser mij aan op 3 centimeter, een Zuid-Duitser, en die zegt, ja luister eens, die web-SDR van jullie, die lijkt wel overbelast of zo. Ik zei, oh ja, ik zie het al, hij is vastgelopen, ik zal hem even herstarten. Oh ja, dankjewel. Want die hoorde zichzelf natuurlijk terug en die kon op die manier zijn antenne mooi uitrichten nou, op het regenscattergebied. Maar dat liep dan ook nog over 3 centimeter. Ja, kan allemaal.
Dat zijn toch wel bijzondere dingen die je zo meemaakt. Als wij als gebruiker de web-SDR willen vinden, waar vinden we hem?
Je moet het volgende webadres, het is websdr.pi2ehv.amper.org. Het is een hamnet adres, maar je kunt gewoon via internet naartoe. En wat wel leuk is, is dat als je luistert via internet, dan komt de signalen komen via een hamnetlink naar je toe. Dus we hebben daar geen internet, dus het gaat via 5 gigahertz, zeg maar, komt het naar je toe.
Oké, als we interesse hebben in meer informatie over de WebSDR, waar kunnen we wat vinden? Ga je er nog lezingen over geven?
Ja. Nou, er is informatie in ieder geval op het adres wat ik net noemde. Verder kun je ook kijken op de website van de Heinrich Hertz Stichting, hhertz.org. Daar kun je kijken. En er is binnenkort in oktober een Weak Signal Dag en daar geef ik een lezing over dit apparaat.
Nou, dan denk ik dat we elkaar in oktober tegen gaan komen. Dankjewel voor dit interview. En heel veel plezier met deze WebSDR.
Dankjewel.
Dankjewel, Rob.
Ja, dankjewel. Succes jullie.
Je hoort nu wat opnamen die gemaakt zijn met de 10 GHz WebSDR in Eindhoven. Als eerste hoor je twee stukjes regenscatter. OK1 JKT over 600 kilometer en daarna DL3 IAE over een afstand van 350 kilometer. Vervolgens nog twee stukjes tropo. Eerst OZ9GHZ over een afstand van 624 kilometer en daarna OZ7IGI op nog net 2 kilometer verder.
En daarmee is alweer een einde gekomen aan deze uitzending van Papa India 4 Alpha Alpha. Heb je zelf ook een idee voor een bijdrage of voor het PI4AA radioreport? Neem dan contact op met de redactie. Dat kan via het formulier op onze website www.pi4aa.nl of direct via de e-mail redactie@pi4aa.nl. Het is sowieso wel eens de moeite waard om onze site, die onderdeel is van de Veron-site, te bezoeken. Je vindt er natuurlijk alle oude uitzendingen, maar ook alle informatie over de Veron en over onze radiohobby. De eerstvolgende uitzending zal op 3 november zijn. Je kunt ons dan ontvangen op de bekende frequenties 7073 kHz, 145.325 MHz en 430.125 MHz. Daarna zijn we er dit jaar nog op vrijdag 1 december. En vrijdag 5 januari zal de eerste uitzending zijn in het nieuwe jaar. Zometeen is er op PI2 NOS en op 40 meter de mogelijkheid om je in te melden. Zoals de ervaren luisteraar weet, moeten we eerst even wat ompluggen voordat we zover zijn. Heb dus even geduld, we melden ons vanzelf. Ik bedank iedereen voor het luisteren. Tot de volgende keer. Tot Papa India 4, Alpha Alpha.